Goedemorgen. We gaan Gods woord lezen. En we doen dat in de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 14. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen nu stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in uw naam, dat u in ons midden bent, dat u naar ons hebt omgezien en dat u ons hart ook zodanig hebt bewerkt, Heer, dat we het verlangen hadden om ons vanmorgen voor te bereiden, om hier in de dienst te zijn, om elkaar maar vooral om een ontmoeting met u te hebben. Heer, want we willen het naspreken wat uw discipelen aan zeiden, tot wie zouden wij gaan bij u zijn woorden van eeuwig leven. En Heer, die woorden van u hebben wij nodig, elke dag opnieuw, om staande te blijven, om de geloofsweg ook te kunnen gaan. En om ook moed te houden in de moeite en de zorgen van het leven. Heer, er komt veel op ons af. We weten het, we kennen het van elkaar. We weten van personen, we weten van namen die het bijzonder moeilijk hebben, waar het gaat om lichaam en ook ziel. Want Heer, niet zelden betekent lichamelijke kwetsbaarheid ook dat we geestelijk kwetsbaar worden. Want uw tegenstrever weet precies op welk moment hij in ons leven moet binnenkomen. En daarom, Heere, danken we u dat we dit moment zo met elkaar hebben van afzondering, van even alleen met u zijn. En dan bidden we, Heer, spreek tot ons hart. Neem ons mee in uw woord. Leid ons door de teksten heen, zodat we gaan begrijpen en verstaan waar het om gaat. En we ons bewust worden van niet alleen wie u bent, maar ook wie wij zijn. En wie we mogen zijn vandaag. En wie we ook worden. straks. Geheimenissen, zo zegt uw woord, die ons onthuld zijn. Alleen we hebben nodig, Heer, om daarbij bepaald te worden. En we danken u dat u dat vanmorgen ook wil doen. Wees met hen die hier niet kunnen zijn. We hebben de zieken en hen die moeite hebben, hebben we al genoemd, Heer. Maar, Heer, er zijn zoveel situaties in het leven waardoor we verhinderd zijn om er te zijn. En daarom bidden we om uw nabijheid ook daar. Geef troost, bemoediging en kracht waar dat nodig is. We bidden voor uw kerk ook wereldwijd, Heer, dat het evangelie verkondigd zal mogen worden naar uw mening en naar uw wil. En dat er ook vandaag groei mag zijn in de koninklijke familie van koning Jezus. We bidden ook voor uw volk Israël. Heren, dank u dat u ook tot uw doel komt met uw oude verbondsvolk. Dat we mogen lezen dat uiteindelijk allen samengevat worden onder één naam, één herder. En dat bent u. En we danken u dat u bij ons bent, dat u ons kent en dat u zich ook zelf hebt leren kennen in het offer dat u bracht, in de toekomst die u hebt voorbereid. Heer, we zijn bevoorrechte mensen en laat dat, die gedachte, dat gevoel, ondanks alle zorg die er is, mogen overheersen. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen van opwekking 213. En ik stel voor dat er dan ook gelegenheid is om uw gaven in te zamelen. Dan hebben we dat maar gehad. Hè? Dan bent u daar vanaf. Dus, dat gaan we doen. Opwekking 213 dus, zingen we dan aansluitend na de collecte. Thank you. Ik lees graag met u nog een paar tekstgedeelten. Om te beginnen in onze schriftlezing. Het vierde vers. In Efeze 1 dus vers 4. En daarna lezen we nog een stukje uit de eerste brief van Johannes. Maar eerst dus Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Hou die tekst goed vast. Voor de grondlegging der wereld, heilig en onberispelijk. Ander woord, volmaakt. Het is maar dat u het weet. En dan lezen we in 1 Johannes, hoofdstuk 3. De versen 1 en 2. En daar staat het volgende. Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook, daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Heilig en onberispelijk dus. We hem gelijk zullen wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp: welke is onze bestemming eigenlijk? En hoe bereiken we die bestemming? Dus welke is onze bestemming? En hoe bereiken we die? We hebben Goede Vrijdag en Pasen weer achter ons. En we hebben weer braaf gedaan wat in het kerkelijk jaar wordt gevraagd. En dat doen we dan even, hè? En ik dacht vanmorgen, waarom zouden wij niet van de Pasen zingen vanmorgen? Hè? Waarom maar één keer per jaar? Ik bedoel, het meest belangrijkste onderwerp in de heilsgeschiedenis, dat doen we dan één keer en dan laten we liggen voor een jaar. Moet niet doen. Nee, goed. We zijn bepaald bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En na alle verwarring hebben we uiteindelijk ook mee mogen beleven de blijdschap van de opstanding. En volkomen terecht. Daar doen we ook niks aan af. Gods woord immers zegt ons, noemt ons ook het belang van het verzoenend sterven en van de opstanding heel helder en duidelijk. Paulus gaat daarop in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15. Waar hij zegt, zonder de opstanding zijn we nog in onze zonde. En dat betekent, als je nog in zonde bent, dan zegt Efeze 2 vers 12, dan ben je dus zonder hoop en ook zonder God. Dus zonder opstanding, zonder hoop, zonder God, nog steeds in onze zonde. Als we elkaar zouden vragen naar het waarom van deze goddelijke activiteiten, dan zouden daar denk ik, veel gelijkluidende antwoorden bij zijn. Waarbij dan de nadruk zou liggen op de redding van de zondaar. Ja, de redding van de... Waarom doet God dit? Redding van de zondaar. Alleen de vraag is, is dit het volledige antwoord? Is de verlossing, is de verzoening van onze zonden, het ultieme doel, het uiterste doel dus, zeg maar, van Gods bestemming met ons? Met u en met mij. Of zien we mogelijk iets heel belangrijks over het hoofd? Ik las enige tijd geleden in uw maandblad, het is maar dat u weet dat ik het ook lees. Ik las daar een artikel, het stond er weliswaar in het Engels, maar over bestemming. Bestemming. En op de een of andere manier werd ik geprikkeld, niet in negatieve zin, geprikkeld door dit artikel. En ik kon het ook niet meer uit mijn hoofd krijgen. Hoe zit dat nou precies met onze bestemming? Nou ja, daar kun je in algemene zin over nadenken. Dan spreken we van geboren worden en van sterven na korte of na lange tijd. Ja, dat is het dan. En ja, tussen die twee momenten gebeurt er dan ook nog van alles. En dan spreken we de regel van het lot was ons gunstig dan wel ongunstig gezind. Het lot. Maar stel je nou deze vraag als christen, ja, dan moet er een ander antwoord zijn. En dan is het lot in al zijn grilligheid vervangen door God. God die ons leven leidt, zeggen we. En God die van alles en nog wat doet in ons leven, of juist niet. En in de geloofspraktijk zien we dan heel vaak dat wij onze gedachten en onze ideeën over onze bestemming, en dan persoonlijk, maar ook als gezin en ook als kerk, aan God voorleggen met de vraag of hij aan onze wensen wil voldoen. Maar heel gelovig zeggen we er dan natuurlijk wel bij dat Gods wil bepalend is. He? Dat zeggen we dan. Ja, dat zeggen we dan zo. Of we dat ook zo voelen? Nou ja. Maar de vraag is dit nu de juiste houding? En veel belangrijker is de vraag, weten we eigenlijk wel wat God van ons verwacht? Want hij weet wel wat wij van hem verwachten, want we sturen hem alle dagen van die Sinterklaaslijsten vol met mensen. Maar weten we nou ook wat hij van ons verwacht? Nou, ik wil dus graag eens even met u gaan kijken. Ik heb dat al gedaan in de voorbereiding uiteraard. Dus ik ben een bevoorrecht mens. Ik weet al wat er komt. U nog niet. Ik wil eens met u gaan kijken naar wat God eigenlijk met ons wil qua bestemming. Wat God nou als eindresultaat van zijn plan met ons ziet. En het is natuurlijk belangrijk dat we dat weten, want het geeft uiteraard ook dan antwoord op vragen naar de doel en de zin van het leven. He, van u en mijn bestaan. Het is ook van belang voor onze levenshouding. Hoe gaan we ons dan gedragen? Wat doen we wel, wat doen we niet? Om te beginnen denk ik dat alle stappen in de heilsgeschiedenis, zoals het lijden, het sterven, de opstanding van de Heer Jezus Christus, hele belangrijke onderdelen zijn, onderdelen van een veel groter plan. Gods woord vertelt ons echt wel, overigens zonder details, maar daar komen we dan nog op, vertelt ons wel degelijk welke bestemming, welke bedoeling hij met ons heeft. Ja, je moet er wel even op naar zoek. En als je dat wat moeilijk vindt, kun je altijd nog naar onze Bijbelschool komen. Ja, in 1 Korinthe 2 vers 9, daar lezen we, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, alles wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Weet u, deze uitspraak betekent En met alle respect daarvoor, dat er meer is dan Goede Vrijdag en Pasen. Ja, maar wat dan precies? Al voor de schepping, zoals beschreven in de eerste hoofdstukken van Genesis, heeft God dit plan gemaakt. Dat hebben we gelezen in onze tekst. Hij heeft ons immers in hem, in Jezus Christus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk, dus volmaakt, hou dat vast, dat volmaakt zijn, zouden zijn voor zijn aangezicht. Dit plan is dus al begonnen, lieve mensen, voor de schepping en dus ook voor de zondeval. En weet u, ook op de Bijbelschool benadrukken we dat altijd. Als een bepaalde leer vanuit het Oude Testament in het Nieuwe Testament wordt herhaald, dan heeft dat betekenis. Dan heeft dat betekenis. Het is van groot belang dat apostel Paulus deze tekst in het Nieuwe Testament, zeg maar, heeft opgenomen. Want dat betekent dus dat het plan van toen ook voor onze tijd nog altijd geldend is. En wat was nou het uiterste doel van dit oorspronkelijk? Het lijkt wel een quiz, hè? Toch? Hè? Ja, dat heeft dan dus te maken dat ik meer bijbelleraar ben dan preker. Ja, ik kan er ook niks aan doen, het is gewoon helemaal zo. Wat was het uiterste doel van dit oorspronkelijke plan van God? Nee, u hoeft geen antwoord te geven, dat doe ik wel. We lezen dat in Genesis 1 vers 26. Waar we de schepper horen zeggen, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Ja, dat is het uiterste doel van Gods plan. Laat ons mensen maken naar ons beeld en getuigenis. Dus heilig en onberispelijk. En waarom moeten die mensen er zijn? Opdat ze vertegenwoordigers van God zullen zijn en zeggenschap hebben over de schepping. Geldt nog steeds. Hoe staat het nou met dit plan? Nou, we weten dat het werd doorkruist door de zondeval, met alle gevolgen daarvan. De mens zou eeuwig leven, maar ja, de dood is een intrede. En daar hebben we nog alle dagen mee te maken met die dood. Hè? Ja. De onderlinge verhoudingen werden verstoord. Men vond elkaar ineens niet meer zo aardig. Ik weet ook niet of ze in die tijd al de cursussen hadden bij huwelijken en zo. Dus ja, ik weet ook niet of het echt geholpen zou hebben, maar goed, dat is een ander verhaal. De onderlinge verhoudingen verstoord tussen mensen, maar veel belangrijker de verhouding tussen mens en God verstoord. En we hebben te maken met de gebrokenheid van de schepping. En daar ondervinden we elke dag opnieuw nog steeds de gevolgen van. Ja. Belangrijke vraag nu is, bepalend voor onze houding en ons gedrag in het heden, in het nu, is dat oorspronkelijke plan van God, mensen naar ons beeld en gelijkenis, is dat plan nou vervallen? Is God zo teleurgesteld, zeg maar, in de gebeurtenissen, dat hij bij zichzelf heeft gezegd, doe er niks meer aan. Ik stop ermee. Ik zie er maar vanaf. Dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn bij een God waarvan we gewoon weten en ook regelmatig zeggen dat hij het werk van zijn handen niet laat varen. Hij laat zich dus niet van de wijs brengen door ons. En Gods woord maakt op ons op diverse plaatsen duidelijk dat God nog altijd dit oorspronkelijke plan doorgang wil laten vinden. Dat plan dat dus al bestond ver voor ons en ons ook door Paulus is bekendgemaakt. In diezelfde brief, Efeze 3, vers 9, daar staat om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. Een geheimenis dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Het mag nu bekend worden. Paulus zegt, ik mag het je bekendmaken. Weet u, als God geen uitvoer aan dat oorspronkelijke plan zou willen geven, dan kletst Paulus onzin in onze tekst. Ja. Misschien vindt u dat wel heel vrijmoedig dat ik dat zo zeg. Maar ik zeg het toch. Dan kletst Paulus onzin. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Want we horen van geboorte. We horen van Goede Vrijdag. We horen van Pasen. We horen van de verlossing in het bloed van het lam en zijn opstanding tot het nieuwe leven. Hele belangrijke betekenisvolle onderwerpen. Maar betekenen deze gebeurtenissen dan nu met elkaar opgeteld de vervulling van dit plan? Nee. Maar het is wel het begin. Het is wel het begin. Het zijn hele belangrijke voorwaarden voor de vervulling van dit plan. Het offer van Jezus Christus is bedoeld om ons te plaatsen op de weg van de herschepping. Nou zeg ik niet dat dat bij u zo is, maar het zou wel zo kunnen. Op de een of andere manier is de christenheid het zicht op dit plan kwijtgeraakt. Mogelijk door de gedachte dat dit al vervuld is in de eerste schepping, in de schepping van Adam en Eva. Nou ja, we weten hoe dat is afgelopen. En dat dat plan beschadigd is geworden door de zonde. En weet u, als gevolg daarvan de gedachte is ontstaan dat de verlossing van het zondeprobleem in Jezus Christus het uiterste doel van God is geworden. En hebben ons als christenheid dus volledig geconcentreerd op de relatie met God in de verzoening van zijn Zoon Jezus Christus. En natuurlijk zijn we blij en dankbaar dat God dit mogelijk heeft gemaakt. Wat een genade dat God ons redt en redden wil. Maar de gedachte dat dit verlossingsplan, Goede Vrijdag en Pasen, het einddoel is van Gods plan. Ja, dat vind ik zorgelijk. En je vindt dat helaas ook heel vaak terug in bepaalde houding en gedrag. Weet u wat er gebeurt? Men komt tot stilstand. En stilstaan in het geloof is de achteruitgang. Men komt tot stilstand. Ja. Terwijl God wil, zo zullen we nog zien, dat we verder gaan. We hullen ons in passiviteit. En de geloofswandel, ondanks het feit dat we met elkaar zingen, maak mij een beeld van u. Die geloofswandel wordt niet gemaakt. En het leven wordt ingevuld naar eigen inzichten. En als je mensen daar, als je gelovigen daarmee confronteert, als je daarop reageert, dan wordt het afgedaan, en dat bedoel ik dus met stilstand, dan wordt het afgedaan met, als je maar gelooft. Als je maar gelooft. Eigenlijk wordt er gezegd, als je gaat staan op de startstreep, ik denk aan de wedloop bij Hebreeën 12, de gedachte dat je gaat staan op de startstreep, dat dat ook tegelijkertijd het eindpunt is. Kruis, het kruis, het begin en het einde van het geloofsleven. We hebben onze keus gemaakt. Wij zijn klaar. Wij zijn klaar. En dan kunnen we rustig achterover gaan leunen en rustig gaan wachten tot God de rest doet. Want ja, van ons kan het niet komen. We nemen ons gemak ervan. En helaas, beseft men niet dat geloven in Gods woord niet betekent het intellectueel iets voor waar houden, maar juist actief zijn in toewijding en in navolging. Want in die tijdvorm staat dit woord in de grondtekst. Het woord geloven betekent doorgaan. De volgende stappen maken. Actief zijn in toewijding en navolging. Gods verlossingsplan in Jezus Christus is niet het einddoel, maar juist het middel om ons te brengen naar Gods oorspronkelijke plan. De verlossing in Jezus Christus plaatst ons op de startstreep van de renbaan, zoals beschreven in Hebreeën 12. En het gaan van die weg is bedoeld juist om ons te brengen in dat proces, in die ontwikkeling naar heiligheid en onberispelijkheid. Anders gezegd dus de verandering naar het beeld van Jezus Christus. Volmaaktheid dus, volgens onze tekst uit Efeze 1 vers 4. En weet u, het geplaatst worden in die renbaan heeft te maken met het feit dat het oorspronkelijke plan van God nog altijd bestaat. Ja, het is er nog altijd. En weet u, nou komt het. Het krijgt namelijk zijn definitieve vervulling in de wederkomst van Jezus Christus, zijn Zoon, als koning. Dat is het vervullingsmoment. Voor nu geldt dat het sterven van de Heer Jezus Christus in de opstanding het begin is van de vervulling van dit oorspronkelijke plan. Het zondeprobleem is opgelost. Dank u wel, Heer. Maar het stopt hier niet. God gaat verder. Verder. Opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden staan. Dat was toen. Dat geldt vandaag nog steeds. Weet u, Jezus Christus is de eerste mens voor de vervulling van dit oorspronkelijke plan. En daarmee is hij ook de eerste van een hele nieuwe generatie. Hij is de volmaakte mens. Die Pilatus heeft er niks van gesnapt toen hij zei van de mens. Zie de mens. Dat wil zeggen de enige, unieke die er is. Unieke mens. De mens. Hij is die volmaakte mens. Hij past in dat naar ons beeld en gelijkenis van Genesis 1, vers 26. De apostel Paulus, niet voor niks dus, beschrijft hem als de volmaakte Adam. De laatste Adam die leven geeft. 1 Korinthe 15. De mens. De mens Jezus. Is van dat beeld en gelijkenis. En daarmee is hij de eerste burger van de nieuwe schepping. Ja, hij is de eerste burger van de nieuwe schepping. Hou het maar even vast. God wil niet dat hij alleen blijft. God wil niet dat hij alleen blijft. Ziet u de relatie met het eerste scheppingsverhaal? Ook bij de eerste Adam wordt al gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Hij krijgt een hulp die bij hem past. Eva. In Efeze 5, vers 21 tot 33, behandelt de apostel Paulus het gedeelte over het huwelijk. En in dat verhaal komt ook dat moment waarop gezegd worden de twee die één worden. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, enzovoort, enzovoort. Wordt herhaald. Letterlijk herhaalt wat in Genesis staat, dat herhaalt Paulus in dit gedeelte. En dan staat erbij heel verrassend, dat dat gegeven, dat beeld ook betrokken wordt op Christus en zijn kerk. En dat zijn wij toch? Ook de Heer Jezus krijgt dus een hulp die bij hem past. En ik zie de overeenkomst. Gaat u even mee, probeer het even te doen. De eerste Adam slaapt. En Eva wordt geboren. De tweede Adam sterft. Er staat ook weer op. Hij wordt weer wakker. En de tweede Eva wordt geboren. Ik had eigenlijk vanmorgen willen beginnen met u te verwelkomen als goedemorgen Eva. Maar ik denk, doe dat maar niet, want dan is de verrassing eraf. Denk ik. Of u bent zo verbouwereerd en niet eens meer van plan bent om naar me te luisteren. Dat kan natuurlijk ook nog. Goedemorgen Eva. En ik gebruik dus het enkelvoud. Omdat Eva in dit geval een verzamelnaam is. Ja? Kijk, als ik Eva zou zeggen, dan zouden al die mannen denken van wij mogen niet meedoen. Maar in de nieuwe Eva is man nog vrouw. Dat is een verzamelnaam. En die nieuwe Eva is de hulp die Jezus krijgt. Een hulp die bij hem past. Maar nog wel even passend gemaakt moet worden. Daarin veranderd is het beeld anders dan bij de eerste. Maar goed, ik neem u mee verder. Ja? Jezus sterft en staat weer op. En de tweede Eva wordt geboren. Want Gods woord zegt immers, wij zijn met hem gestorven en we zijn met hem in slaap gegaan en we zijn met hem wakker geworden. De weg vrijgemaakt voor de tweede Eva. Gelovigen uit Joden en heidenen samen. Want we hebben niet voor niks in dit gedeelte daarnet gelezen dat allen onder één hoofd. Dus we moeten maar eens een keer ophouden met dat gedoe over de kerk uniek en die Joden die maken er een potje van. Maar dat doen wij ook al vele eeuwen. Moet niet meer doen. Gelovigen uit Joden en heidenen samen. Mensen van de nieuwe tijd. Een nieuwe schepping, zegt Gods woord. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. De gelovigen zijn de volgende burgers, bewoners van de nieuwe schepping. Een hulp die past. En bij hen passen, dat betekent dat we die weg op moeten van verandering. Dat we op die weg moeten van verandering. Niet zeggen, maak mij een beeld van u, maar doen. Maak mij een beeld van u. We moeten veranderen naar heiligheid en onberispelijkheid. We moeten veranderen naar volmaaktheid. De Heer Jezus Christus is reeds het evenbeeld van God. En wij als gelovigen moeten daarin volgen. En dit leven is erop gericht om innerlijk gelijk te worden. Innerlijk. Vandaar ook de wandel volgens Hebreeën 12. Weet u wie er staat aan het eind van de renbaan? Juist. Ik zie het iemand zeggen. Ik hoor het niet. Dat heeft te maken met de leeftijd natuurlijk. Ik bedoel, je wordt wat, denk ik. Maar ik zag het iemand zeggen. Aan het eind van de renbaan staat Jezus. Ja, daar staat Jezus. Hij wacht ons op. En dit is ook het moment van de uiterlijke verandering. De opstanding. Het nieuwe lichaam. Dan is dat innerlijke, maar ook dat uiterlijke proces voltooid. En is ons geloof veranderd. Inzien, in aanschouwen. Dan voldoen wij, u en ik, aan die uitspraak, gelijk naar ons beeld en gelijkenis. Na de opstanding, dat kind moet gewoon voeding hebben. Ik ben ook vader hoor, ik weet dat wel. Lieve mensen, na de opstanding zijn we gelijk aan hem. Ik hoor de Heer Jezus bijna zeggen als zoals de eerste Adam. Eindelijk, vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. Want we zijn immers uit hem geboren. En dan zijn we geworden tot die hulp die past. Volmaakte hulp. En gaan we samen met hem regeren. Want ik heb aan het begin van de prediking gezegd, wat was het ultieme doel? Beeld en gelijkenis. Om wat te doen? Vertegenwoordigers van God. En heersen over de schepping. En dat gaat gebeuren. We gaan samen met hem regeren. Dus wat bedoeld wordt en gezegd wordt in Genesis 1, gaat inderdaad daadwerkelijk plaatsvinden. Dus we gaan niet als engeltjes rondfladderen. Onvoorstelbare onzin. We gaan niet als engeltjes rondfladderen, lieve mensen. Weet u? We reden vanmorgen vanuit Doornspijk hier naartoe. Maar dat is niet het enige moment. Ik heb al een hele tijd dat ik naar die wereld om me heen kijk. Naar de paden die ik bewandel. De straten die ik doorloop in de verschillende steden die wij kennen. En ik denk van, hier loop ik straks. Hier loop ik straks, gewoon met die beide dingen op de grond, weet u wel, waar je schoenen aan zitten. Gewoon met die beide dingen op de grond. In deze wereld. Nieuwe mensen. Samen met hem. Regeren. Heersen over de nieuwe schepping. Hij is de komende koning. Daniël zegt en hij zal heerschappij voeren. Dat is de bedoeling van de eerste mens. Het krijgt nu zijn vervulling in de tweede mens, Adam. Jezus zegt, mij is alle macht gegeven. Maar weet u, ditzelfde geldt ook voor alle heiligen. Dit geldt dus ook voor die tweede Eva. U en ik. Want in Daniël 7 vers 18 staat dat de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En zij zullen dit koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Hallo. Koningskandidaten. Goedemorgen. In Openbaring 3 vers 21 staat. Wie overwint zal met mij op mijn troon zitten. En in Openbaring 5 vers 10 staat. En ze zullen als koningen heersen. Dus we denken met grote dankbaarheid aan het lijden en het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar het is niet het einddoel van ons, van God met ons leven. Het is de eerste stap op weg naar het koninkrijk. De eerste stap op weg naar de nieuwe schepping. Welke is onze bestemming? Deze dus. En de vraag is nu, hoe gaan we daar nou mee om? Hoe geven we daar dan vorm en inhoud aan? Wel nu, ik heb in de aanvang even gesproken over onze wensenlijstjes. Weet u wel? Ik denk dat het gelet op onze bestemming, en die kennen we nu. We kennen onze bestemming nu. En dat van belang is, dat we de hoogste prioriteit geven aan de vraag, God, wat wilt u van ons? Wat wilt u dat wij doen? Wat wilt u dat ik doe als persoon? Wat wilt u dat wij doen als gezin? Wat wilt u dat wij doen als gemeente van u? Als geloofsgemeenschap? En als we dat zeggen, dat we dan ook heel goed gaan luisteren naar de informatie die Gods woord ons daarover geeft. Wandel naar volmaaktheid. En weet u, als we aan die kant beginnen met vragen aan God, wat wilt u dat wij doen? Dat het positieve daarvan is dit. En bij u is dat natuurlijk niet zo. Ik zie dat alleen maar bij anderen. Maar dat we dan niet meer toekomen aan het elkaar om de oren slaan met onze wensen en onze verlangens en onze voorkeuren over wat moet en wat zal en wat niet. Als we beginnen bij God en vragen, Heer, wat wilt u dat wij doen? Dan kom je aan dit ongemakkelijke gedoe niet meer toe. Dan neem je elkaar de maat niet meer en was je elkaar de oren niet. Maar dan verenigen we ons in de doelstelling die God ons aanreikt. Gods woord noemt dat. En ik ben opnieuw in Efeze. Prachtig, prachtig boek, moet u lezen. Efeze 4 vers 3. De eenheid bewaren. Eenheid bewaren. En weet u, dan denk ik bij mezelf, Heere God, dat mag u toch verwachten van deze nieuwe Eva. Dat mag u toch verwachten. Dat mag u toch verwachten van de toekomstige mederegeerders in het koninkrijk van God. Dat mag u toch verwachten. En weet u wat te denken van het getuigenis dat van een dergelijke houding uitgaat? Dat is onvoorstelbaar. Wat het getuigenis tot nu toe doet in de wereld, dat weet ik wel. En ik zie mensen wegrennen. En ik heb laatst op school gevraagd, heel gedurfd, van weet u waarom mensen in uw kerkdeur voorbij lopen? Omdat ze daar alleen maar bezig zijn elkaar de oren te wassen. Eenheid bewaren. Wat te denken van het getuigenis dat van een dergelijke houding uitgaat. Dus ik zou zeggen, koningskandidaten, op pad, hè? Toch? Precies. Moedig voorwaarts. Christenstrijders. Koningen. Priesters. Meeregeerders. Jongen, jongen, jongen. Wat we allemaal niet zijn. Halleluja. Amen. Zingen met elkaar. Weldra komt de Heer op aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden. Met de zijnen te regeren duizend... Ja, loop maar door. Dan zal heel de schepping juichen, alle knie voor Jezus buigen. Vrede en recht heerst dan al te gaar. Zie de tijden zich bereiden. Het begint. Het is bij u en bij mij al begonnen. Dus kom op verder, hè. 839. Hoeveel coupletten maakt die uit? Zing hem allemaal. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit zegenrijke uur met elkaar. Dat we u lofdank en aanbidding mochten brengen in de muziek, in het zingen van de liederen. Maar dat we met elkaar ook mochten luisteren hier naar uw woord, dat het geopend in ons midden mocht liggen. Dat we niet gehinderd zijn geworden. Dat er geen verstoring is geweest. Dat we in alle rust en stilte uw woord konden lezen en met elkaar ook overdenken. En Heer, we danken u voor de bijzondere genade dat u ons mee hebt willen nemen in dat kostelijke plan van u, dat ons menselijk verstand kan daar niet bij, maar ver van voor de grondlegging van de wereld al tot stand gekomen is, dat u zich toen al hebt voorgenomen om ervoor te zorgen dat we heilig en onberispelijk voor u zouden staan. En dat het eerste plan mislukt. Maar dat u daardoor niet van de wijs raakt. En een nieuw plan ontstaat. Heel verrassend. Heel verrassend. U geeft uzelf. U wordt mens. U wordt die tweede Adam, die volmaakte. Die zich niet laat verleiden. En gehoorzaam blijft tot het uiterste. En dan wordt er van de Heer Jezus gezegd. Voordat hij dit alles heeft verdragen. Om datgene wat er voor hem lag. En Heer, misschien klinkt het dan hoogmoedig als we dan denken van. Dat hij dan ons op het oog had. Natuurlijk terug naar de Vader. Heel belangrijk. Buitengewoon zelfs. Maar ik kan me ook zo voorstellen. Dat hij dit alles verdragen heeft. Met het uitzicht op. Die tweede Eva die komen zou. En dat bepleit hij ook bij de Vader. Ik wil dat die van mij zijn bij mij zijn. Heer, we danken u. Dat onze bestemming niet eindigt bij het kruis en de opstanding. Maar dat het verder gaat. Dat de verandering zoals die bij Jezus zich heeft voorgedaan. Dat die ook bij ons zal plaatsvinden. Nu al innerlijk. Op de weg van geloof en gehoorzaamheid. We lezen van de Heer Jezus in Hebreeën dat hij ook gehoorzaamheid heeft geleerd. Juist uit het gaan van die weg. Met alle moeite en zorg die dat gaf. En toch, het eindresultaat mag er dan ook zijn. En straks, Heere, dan wacht u ons op. Blij, dankbaar. Vlees van mijn vlees. Gebeente van mijn gebeente. En we worden omarmd. Als de hulp die past. Om samen met u te regeren. Eerst in het vrederijk. Daarna in het koninkrijk. Tot in alle eeuwigheid. Wat een bestemming, Heer, hebben wij. En we hebben ook gehoord hoe we die kunnen bereiken. Wat u daarvoor doet. Maar ook wat het van ons vraagt. Heer, geef dat die houding bij ons ook gevonden mag worden. Want dat maakt indruk op de wereld, op de mens om ons heen. En zo willen we met elkaar deze dienst beëindigen. U lovend, u prijzend, u dankend voor dat geweldige plan. Dat ook in ons, zwakke mensen, tot weinig bekwaam, tot vervulling komt. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied 568. Heerlijk moment. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend. In schoonheid. En prachtig. En zo zien wij er ook uit dan. Nou, ga maar staan. Kom maar. Zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid. Oh,
vindt u van het idee om 's avonds in de avondkoelte samen met God door uw tuin te wandelen? En dat gaat gebeuren. Ontvang de zegen, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Totdat we Jezus ontmoeten. Naar zijn beeld en gelijkenis. Halleluja. Amen.